Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. We zijn zo van die manieren om het fijnstof in een stad helemaal te ontwijken. Je gaat gewoon in Bozar zitten. En waarom zitten wij hier? Dat heeft te maken met de Eeuw van Breugel. Die is vorige week gestart met een tentoonstelling met het werk van Bernard van Orlé. Gisteren konden we ook al gaan kijken naar prenten uit de Eeuw van Breugel. Dus we zullen een vol uur praten over die Bernard van Orlé, over Brussel, over de Renaissance van toen. Ik heb een aantal gasten aan mijn tafel. Ingrid de Mutter is erbij komen zitten, van het Jubelpark en gespecialiseerd in wandtapijten. Veronique Bukenoog van het Museum voor Schone Kunsten hier om de hoek. Die kent dan weer alles van de schilderijen uit die tijd. Dag Veronique. En ook Roel Jacobs, historicus en stadsgids hier in Brussel. Die weet waar die Bernard van Orlé heeft gewoond en gewerkt en van alles heeft uitgespookt. Sophie Lauwers komt er ook later nog bij zitten, hoofdtentoonstellingen van Bozar. Ik zou zeggen, ik zit hier voor een levend publiek, geef die mensen dus een applaus. Voilà. Ja. Beetje gek, maar Bernard van Orlé is helemaal niet zo bekend. Hij is niet zo bekend als Breugel en nochtans Roel Jacobs. Heel lang heeft die man op een briefje van 500 gestaan. Tot 1982. Een aantal mensen hier in het publiek herinnert zich dat misschien nog. Vingers in de lucht, iemand? Voilà, wat een geweldig publiek. Roel, hoe zag hij eruit, die Bernard van Orlé?
Iemand die altijd met hetzelfde indrukwekkend hoofddeksel uit zijn generatie voorgesteld wordt. Dus de kledij is al onmiddellijk zeer typerend. En voor de rest, ja. Ik denk dat ze in de 19e eeuw een beetje op een tamelijk idealiserende manier al die figuren hebben willen in beeld brengen. Ja. Maar naar mijn gevoel is het belangrijkste zelfs niet. Enfin, het is ook belangrijk natuurlijk dat biljet, maar hij staat ook nog eens bij de 10 grote figuren achter Egmond en Horn op de Kleine Zavel.
Ja, een hele mooie plek in Brussel is dat, hè, die Kleine Zavel. Maar dat betekent dat men toen heel veel aandacht had voor hem. En ja, op de een of andere manier is hij toch een beetje tussen de plooien van de geschiedenis geraakt, is mijn indruk.
Ik denk dat men vooral toen veel meer aandacht had voor geschiedenis in het algemeen. En België ontstaat in 1830 uit een onmogelijk compromis tussen zeer conservatieve katholieken en zeer progressieve liberalen. En die hebben daarna de geschiedenis onder elkaar verkaveld. En bijvoorbeeld de Kleine Zavel, dat is de linkse liberale elite uit Brussel, die daar al de mensen zet die volgens hen in de 16e eeuw de wereld veranderd hebben, ja, die tegen de keizer waren, die tegen de paus waren en die voor de vooruitgang van de wetenschap waren. En bij die biljetten is dat ook hetzelfde. Als je je herinnert hoe er toen gekozen wordt, moet je niet verschieten dat Guido Gezellen op de 5000 stond.
Die was meer waard dan Bernard van Orlé. Ik ga even naar Ingrid de Mutter. Ik heb ooit kunstgeschiedenis gestudeerd, mevrouw de Mutter. En wij moesten leren over Barend van Orlé. Waarom is dat plotseling Bernard geworden?
Omdat Bernard de enige correcte historische naam is die we kennen in elk geval. Dus in de documenten wordt altijd Bernard gezegd, geschreven. Zijn aantekening die hij op sommige schilderijen heeft gezet is ook Bernardus, natuurlijk in Latijnse versie. Dus waar komt die Barend vandaan? Dat is uit het schildersboek van Karel van Mander, 1604, die dus als titel inderdaad Barend gebruikt, maar in de tekst zelf terugvalt op Bernard. Dus zelf, hij is niet consequent, maar eigenlijk is hij de aanstoker waarom we een ganse tijd Barend hebben gezegd.
Maar goed, dat is dus bij deze rechtgezet. Het is Bernard van Orlé en over hem zullen we het hebben. Maar het is ongelooflijk wat hier te zien is in Bozar. Geweldige retabels, schilderijen, maar ook wandtapijten. En dat is ook zo mooi natuurlijk. Ik haalde nu ook Veronique Bukken bij. Wat een samenwerking tussen twee van onze grote instellingen in Brussel. Het Jubelpark aan de ene kant en dan ook het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Brussel aan de andere kant. Hoe hebben jullie dat aangepakt, Veronique?
Heel goed.
Het resultaat is ernaar, maar het is wel uniek dat zoiets kan gebeuren.
Dat was een plezier natuurlijk, te werken met mijn collega van het Hubelberg. Maar dat was heel belangrijk en nodig. Want Bernard van Noorlee heeft natuurlijk veel schilderij gemaakt, maar hij was heel belangrijk voor wandtapijten ook. En daarom moeten wij twee commissarissen nodig voor deze tentoonstelling.
Ja, twee curatoren. Dus de ene voor de tapijten en de andere voor de schilderijen. En dat hebt u gedaan natuurlijk.
Voilà, ja.
Het moet ook heel bijzonder zijn geweest om een aantal schilderijen terug samen te brengen. Want zijn werk is natuurlijk... verspreid geraakt over de hele wereld. Ik stond er echt van te kijken in welke heel importante collecties dat werk van Bernard van Orly is beland. Jullie zijn erin geslaagd om sommige stukken terug bij elkaar te brengen. Dat is heel mooi.
Ja, inderdaad. Er zijn een aantal panelen die vanuit Washington, New York, Parijs, Madrid, Kansas City zijn hier gekomen voor de tentoonstelling. Aan bijzondere hebben wij alle luiken van de drie retabels die Van Orley geschilderd had voor de abt Jacques Cohen gemaakt. Jacques Cohen was de abt van de abdij van Marchiennes in Noord-Frankrijk.
Ja.
Van Orley had drie retabels voor hem geschilderd. En deze retabels zijn verspreid in verschillende musea en tentoonstelling, privéverzameling. En alle luiken die nog bestaan zijn nu samengebracht voor de eerste keer hier in de tentoonstelling in Bazaar.
Ja, dat moet natuurlijk als conservator van 16e eeuwse schilderkunst, dat moet een uniek moment in uw carrière zijn, neem ik aan.
Ah ja, natuurlijk. En dat is ook heel mooi om alle deze panelen samen te zien. En het bijzondere van op één van deze panelen kunnen we zien het blazoen van Van Orley. En dus we zijn zeker dat deze paneel door hem geschilderd werden.
Ja, en kan je mij uitleggen, want dit is radio, Veronique Pukken, hoe dat blazoen er dan uitziet van Bernard van Orley?
Ah, het is heel simpel. Het is een witte blazoen met twee rode streepjes.
Ah ja. Iets heel eenvoudigs, want hij heeft ook heel complexe dingen gemaakt natuurlijk. Hè. Je vermeldde daarnet het feit dat Bernard van Orley op een bepaald moment opdrachten kreeg uit het noorden van Frankrijk. Maar die man zat in Brussel. Hoe kwam dat hij plotseling opdrachten kreeg? Want dat zien we aan het begin van de tentoonstelling, die op een behoorlijk verre afstand van Brussel. Hoe kwam dat? Want ook Veurne zit erbij, bijvoorbeeld.
Ja, dat is een verrassing. Dus Bernard van Orley is een echte Brusselaar. Een Brusselaar.
Een Brusselaar, je mocht dat zo zeggen.
Een Brusselaar.
Ja. Een ketje.
Hij was in Brussel geboren, rond 1488. Hij was in Brussel opgeleid, waarschijnlijk door zijn vader, Valentijn van Orley.
En dat was ook een schilder. Want ik heb gelezen dat de oorspronkelijke familie die kwam uit Luxemburg.
Ja, toen.
Ja, maar, lang geleden. Maar ja. Ja.
Maar Al Valentijn was in Brussel gewerkt en hij heeft in Brussel geleefd. En Bernard ook woonde in Brussel, hij werkte in Brussel. Maar zijn eerste opdracht kwamen van opdrachtgever van buiten Brussel, van Antwerpen, van Veurne en van Marchiennes. Inderdaad schilderde Van Orley een monumentale triptiek met het laatste oordeel voor de armenkamer van de Onze Lieve Vrouwkerk in Antwerpen. Een heel grote triptiek die nog steeds in Antwerpen bewaard is en nog steeds in de kathedraal te zien is.
Ja. Dus voilà, we zitten nu vanavond in Brussel, maar ga dat werk van Bernard van Orley ook wel eens in Antwerpen gaan bekijken. Roel Jacobs, ik wil even naar jou, want jij bent een stadsgids van Brussel. Jij kent deze stad als je binnenzak. Kan je ons even situeren waar Bernard van Orley zich ophield in deze stad?
Dus zijn woning en atelier zijn gelokaliseerd op het Sint-Goriksplein.
Ja.
Dat is vandaag een nogal hippe uitgangsbuurt.
Maar, zit daar vol mensen? Nu niet, want het is een beetje kouder, maar de voorbije dagen zat het daar vol op alle terrassen van...
En dat houdt ze niet tegen, hè. dat moet je maar aan de bewoners daar vragen. Die kunnen
maar de Zenne liep daar vroeger natuurlijk. Ja. Hè? Dus hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Hoe zag dat daaruit?
Het is een heel belangrijke plek in de geschiedenis van Brussel, hè, want het was dus inderdaad een eiland dat eeuwenlang beschouwd is als de politieke wieg van Brussel, omdat daar in de 10e eeuw een Franse prins op dat eiland een kasteel zou gebouwd hebben. Ondertussen weten we dat dat in de 10e eeuw nog geen eiland was. En het is heel moeilijk om kastelen te bouwen op eilanden die niet bestaan. En het eiland is dan in zijn tweede zittijd gelukt, niet als politieke, maar als economische wieg. Ja. Want rond dat eiland en een beetje verder een ander, aan het Fontenasplein, stonden telkens 4 watermolens, de bandmolens van de hertog. En dat zijn om rap te gaan de elektriciteitscentrales van de middeleeuwen. Dus je hebt geen stedelijke industrie zonder dat. En dus dat is eigenlijk de legendarische rol van de plek, de historische rol van de plek. En komt daar bovenop dat daar dus een kapel stond, die in de 16e eeuw afgebroken is en vervangen door een autonome parochiekerk. Ja. Wat helemaal niet evident is, want dat ging in tegen de macht van de grote kanunniken van Sint-Goedelen. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat hij en een aantal van zijn collega's daar in die buurt wonen. Ze zijn daar actief in een heel belangrijke broederschap. En het is zeker mede doordat zij hun kapel, hun altaar in die kerk hebben, dat zij ook een belangrijke rol, dat zij waarschijnlijk gelobbyd hebben voor de opgang van de wijk.
Ja. Was dat een soort van onafhankelijk eiland in het bruisende Brussel van die tijd? Hoe moet ik mij dat voorstellen?
Dat moet overdrijven, want er zijn de grootste belangrijke wegen doorkruisen dat eiland eigenlijk. Dat stond trouwens de eerste tunnel van Brussel. Want als ze die kerk te groot bouwen, staat dat er allemaal al zo volgebouwd dat dat te duur is om af te breken. En dan hebben ze gewoon het koor over de straat gebouwd. Zodanig als je van de grote markt kwam en je moest of naar Gent of naar Antwerpen, moest je eigenlijk op het groot eiland onder het koor van Sint-Gorix door.
Ik hoop maar dat ze toen minder tunnelproblemen hadden dan nu in deze stad.
Het was niet zo lang natuurlijk.
Ja, dus, voilà. Ja. Het huis van Orlé, dat moet nogal indrukwekkend zijn geweest. We kunnen dat ook ergens zien op de tentoonstelling. Hij heeft zijn eigen huis afgebeeld. Indrukwekkend. Die man moet goed geboerd hebben, hè, Roel Jacobs?
Maar het is een zeer plausibele hypothese, maar ze is niet bewezen natuurlijk. Hè.
Ai, dat is jammer. Veronique Bukken.
Toch heel goed.
Ja. Want ik heb mij laten informeren, ik heb naar jullie geluisterd en ik dacht, ik kijk nu naar het huis van Bernard van Orlé. Ik zit even in de 16e eeuw. Die man had echt een chic pand, hè?
Ah, ja. hij was een rijke man, hè? Ja. Hij had veel goede. Inderdaad, zijn huis was in de omgeving van Sint-Goriskerk met een zicht op de muur van Brussel. Ja. En op de keerzijde van een luik van de polyptiek van Job en Lazarus is er inderdaad een zicht op de muur van Brussel. En dus heeft Stefan de Meter voorgesteld dat is een beeld van het huis van Van Orlé.
Ja, we zullen het maar geloven. Hè? Sinone vero, e ben trovato. En trouwens, dat ding met Job en Lazarus, dat zal u straks zien. Tenminste, de mensen die hier aanwezig zijn voor Pompidou, dat is een krankzinnig werk om naar te kijken. Dat paleis, dat stort letterlijk in. Het is puur Hollywood eigenlijk. Roel Jacobs, jij wou er nog iets aan toevoegen?
Ja, het is dus inderdaad zeer plausibel dat zich te maken heeft met wat dat hij zelf zag. Maar ik zou willen zeggen, hij zit in een buurt die belangrijk is omwille van andere schilders. Een van zijn leerlingen, Koeken, wordt na zijn overlijden...
Dat is Pieter Koeken van Aalst, de schoonvader van Bruegel.
Ja, is ook begraven daar, in die kerk waar ook Van Orlé daar begraven was. En wat wij niet meer snappen, dat is dat in die tijd wandtapijten veel belangrijker waren dan schilderijen.
Ja.
En wij hebben een museum van schilderkunst, dat zijn de schone kunsten.
Ja.
Dat wil dan zeggen dat Jubelpark dat de niet schone kunsten zijn. Maar 500 jaar geleden was een wandtapijt 10 keer zoveel waard als een schilderij.
Ja, en de machtigsten dus der aarde die bestelden die wandtapijten natuurlijk. Het is de hoogste tijd om naar Ingrid de Meuter te gaan om zich te verdedigen in verband met het statuut van het wandtapijt. Maar het heeft ook iets te maken met het feit dat de naam van Bernard van Orly uit onze focus is gegaan. Want inderdaad, Ingrid, dat moeten we wel toegeven. Die schilderijen zijn op een bepaald moment hoger in de hiërarchie komen te staan. En wandtapijten en glasramen, dat zijn allemaal zaken die hij heeft gemaakt. Uh-huh. Dat waren zogezegd de decoratieve kunsten en niet meer zo belangrijk. U krijgt alle tijd voor uw pleidooi.
Ja. Daar zal ik zeker gebruik van maken. Nee, de belangrijkste reden waarom de wandtapijten en glasramen minder in trek zijn, zal ik maar zeggen, is puur commercieel natuurlijk. Als je kijkt naar de kunstwaarde is natuurlijk één ding, en dan heb je de commerciële waarde, zoals nu de Eden ten Dagen en de laatste tientallen jaren het geval is. Het grote nadeel van wandtapijten is dat ze veel te groot zijn om in de gebruikelijke woningen nog onderdak te vinden. De glasramen is natuurlijk helemaal buiten kijf dat je dat kunt verhandelen.
Mm-hmm.
Dus vandaar dat natuurlijk de aandacht volledig verschoven is naar de schilderijen. Maar inderdaad, in de 16e eeuw was dat totaal anders. En waren de schilderijen, ik ga niet zeggen minder belangrijk, maar toch, en zeker commercieel, was het qua impact voor de portemonnee, zal ik maar zeggen, van de besteller, een enorm verschil. De kostprijs van wandtapijten was tientallen, honderd keer meer dan van schilderijen.
Mm-hmm.
En dat is nu juist natuurlijk de omgekeerde richting.
Ik heb gisteren ook een Pompidou gemaakt met de curatoren van de tentoonstelling hier, met prenten uit de eeuw van Breugel. En ik heb me daar laten wijsmaken dat men in die tijd voor een dagloon, zelfs het dagloon van een arbeider, kon men een prent kopen. Heb je enig idee wat een wandtapijt kostte? Wat is de verhouding geweest?
Nee, ik heb eerlijk gezegd daar heel weinig zicht op. Er is ooit een keer een berekening geweest, maar dat was dan voor de 15e eeuw. En dan is dat nog echt het begin van de wandtapijtkunst. Dat het ongeveer overeenkwam met een miniaturenboek, wat toch ook wel vrij duur was. En een klein deel van, of een gedeelte van een retabel. Dus het was echt zo, in elk geval die verhoudingen. Maar ik heb
het was,
geen
echt een luxe
zicht
goed,
op qua munteenheden enzovoort.
Ja.
Dus een beetje
maar als we kijken naar de opdrachtgevers van Bernard van Orly, dan weten we meteen dat die mensen goed bij kas zaten. Want hij werkte echt voor het hof. Hij was ook echt een hofkunstenaar. Hoe kwam hij aan die opdracht, Ingrid de Meuter?
Wel, om te beginnen was natuurlijk op dat moment, in het begin van de 16e eeuw, Brussel in opkomst wat betreft de wandtapijtenproductie. Dat is zo stilletjes aan begonnen. Ze hebben in feite de fakkel overgenomen van Doornik, die in de 15e eeuw belangrijker was. Maar het einde van de 16e einde van de 15e eeuw bedwingen de Sint-Lucas-schilden van de stad kunnen afdwingen dat zij degene zijn die de kartons gaan of moeten leveren voor de wandtapijten. En de kartons zijn de tekeningen op ware grootte, dus volledig ingekleurd zoals de wandtapijten.
En die Sint-Lucas-schilden nog even vermelden, dat was natuurlijk het gilde waartoe al die
alle schilders toe behoorden. En dus belangrijk.
Het vakbond van toen eigenlijk.
Ja, voilà. Effectief.
Het syndicaat van de schilders.
Van de schilders. En dat is eigenlijk een echt luk geweest voor Brussel, want door die inbreng van die schilders is de kwaliteit van de kartons en van de wandtapijten navenant verhoogd in belang. En ze hebben dus in het begin van de 16e eeuw volledig het pleit gewonnen wat betreft de concurrentie met Doornik, juist door die inbreng van die schilders. Nu natuurlijk, het belangrijkste is effectief het karton die van goede kwaliteit moet zijn, anders heb je geen goed wandtapijt. En dus vandaar dat dat een heel belangrijk feit is.
Ja, dus we hebben het te danken aan al die artistieke genieën die hier in Brussel aanwezig waren, dat die kwaliteit van die wandtapijten zo hoog was. Maar hoe komt het, ik verwijs opnieuw naar gisteren, dat de prenten die zaten in Antwerpen, daar had je Hieronymus Kok, en zijn winkel in de Vier Winden, au Quatre Vents. En voor de wandtapijten moest je in Brussel zijn. Hoe is die verdeling ontstaan?
Ja, geen idee. Nee, eerlijk gezegd, ik zou het niet weten. Het is sowieso al heel eigenaardig het ontstaan, zal ik maar zeggen, van de wandtapijtkunst. Wij weten dat er in de 14e eeuw een aantal wandtapijten of documenten, maar heel weinig materiële restanten. Van de 15e eeuw wel, maar het punt is dat technisch gezien het getouw die ze gebruiken super eenvoudig getouw is. Het getouw die ook gebruikt werd voor de wollenstoffen. Dus wordt er altijd ervan uitgegaan van dat er op het moment dat de wollenstoffen in ongebruik geraakten omdat de toevloed van de Italiaanse weefsels veel belangrijker waren en de wollenstoffen dus niet meer in de mode waren, dat men gebruik heeft gemaakt van de getouwen die er waren om over te schakelen naar het uitwerken van wandtapijten. Nu, als je kijkt naar wat het verschil is tussen een effen stof en al die figuren die met veel zorg moeten uitgeweven worden, dan weet ik niet of dat plausibel is. Maar in elk geval is het...
Maar met zilverdraad en met gouddraad, dat is ongelooflijk als je hier naar de kwaliteit van die wandtapijten gaat
dus
kijken.
Dus dat zegt ook waarom dat het zo duur is, natuurlijk.
Ja. Kan u mij uitleggen hoe men dat maakte? Want een schilder kwam af met een karton. Dat was
een schilder
dan meestal
kwam eerst af met een tekening.
Ja, met een tekening, een schets. En dan wordt dat een karton.
Ja.
En dan, hoe gaat dat verder?
Dus de eigenaar, degene die de besteller is, die moet akkoord zijn met de tekening. En als de tekening oké is, dan wordt dat uitvergroot op de mate van het wandtapijt die ze willen maken. En wordt het dus ook volledig ingekleurd. Waarom? Omdat dus het karton rechtstreeks gebruikt wordt bij het uitweven. Dus het karton natuurlijk in vellen papier, want ze hadden nog geen grote afmetingen op dat moment, wordt dus in vellen papier onder de kettingdraden gelegd en moet zo exact mogelijk worden weergegeven bij het weven. Dus het enige wat de wever moet doen, het is aanhalingstekens het enige, is dus eigenlijk de tekening volledig volgen en zo exact mogelijk. Dus alle nuanceringen, alle tinten die erin voorkomen, moet hij kunnen uitwerken. Dat heeft natuurlijk ook als gevolg dat de inbreng van de ververs ook heel belangrijk was, want zij moesten ervoor zorgen dat al die tonaliteiten beschikbaar waren. Maar dus in principe moeten zij gewoon de tekening volgen. En natuurlijk hangt alles samen met de fijnheid van het weefsel. Op de tentoonstelling zijn er wandtapijten die super kwaliteit zijn. Dat wil zeggen dat die 10 tot 12 draden per centimeter hebben, dus de kettingdraden, dus dat wil zeggen een veelvoud aan inslagdraden, want de kettingdraden worden volledig bedekt door de ingebrachte inslag door de wever om dus effectief die tekening te kunnen maken.
Mm-hmm. Kettingdraden, inslagdraden, kan iedereen nog volgen in de zaal? Bertouille in Bozar, kijk eens, een heel slim publiek is dat natuurlijk. We zien hier een aantal ensembles, Ingrid de Meuthen, die werkelijk verbluffend zijn. Ja. En voor een aantal van die wandtapijten, je kon ze niet allemaal ophangen. De zalen van Bozar waren domweg te klein. Dat zijn gigantische formaten. Zijn jullie ook naar het Louvre gegaan?
Ja, we zijn ook naar het Louvre gegaan. We zijn daar gaan schooien. Ja. En met goed resultaat.
En dan zien we keizer Karel in al zijn glorie. Dat is
we zijn de gelukkige bezitters van een heel grote reeks van 12 stukken, die dus volledig is, 12 maanden ook, maar ook de jachten van keizer Karel. Dus allemaal voorstellingen die te maken hebben met Brussel en met het Soniewoud die er rondom zit. Dus voor onze tentoonstelling was het zeker belangrijk om een aantal van die objecten te mogen ontlenen. En we hebben er dus twee meegekregen. En ook de tekeningen. Dat is natuurlijk zeer bijzonder, omdat die tekeningen ook in het Louvre nooit te zien zijn. Ja. Maar dus hier hebben ze kunnen de voorbereidende tekeningen, waardoor dat dus mogelijk is om de vergelijking te maken tussen wat dat er eerst als croquis schets werd gemaakt en dan het resultaat, het eindresultaat.
Ja, dat verbluffend is, hè. Ik blijf het zeggen. Van wie heeft Bernard van Orle zijn eerste opdracht gekregen voor wandtapijten?
Hoogstwaarschijnlijk, zoals we tot nu toe gezien hebben, of wij weten van al wat er verzameld is over hem, is het dus hoogstwaarschijnlijk van de postmeester van het Hof, van het Habsburgse Hof, Franciscus van Tassis, die dus een heel belangrijke figuur was. Waarom? Omdat hij natuurlijk degene was die alle communicatie tussen de hoofdstandplaats van het Hof en de omliggende landen die allemaal gelieerd zijn met de Habsburgers, om dus die communicatie en de, ja, de, alles wat moest doorgegeven worden, was zijn taak. En dus was al 3 generaties dat dat monopolie was van zijn familie. Dus was zeker een belangrijke figuur en die zich dus gevestigd heeft in een groot hotel aan de Zavelkerk. En die daar een reeks heeft besteld voor 4 wandtapijten. En die klaar waren in 1518, dus geweven waarschijnlijk 1618. En die ook hoogstwaarschijnlijk bij gelegenheden werd uitgehaald om tentoon te stellen of te tonen in de kerk zelf.
Ja, mag ik een hele domme vraag stellen, Ingrid? Hoe vervoert men wandtapijten? Hoe geraakt dat van het Louvre tot hier?
Ah, nu bedoel je?
Ja. Nou, ja. Hebben jullie dat domweg, ik durf het bijna niet te zeggen, opgerold?
Ja. Waarom zou dat dom zijn? Dat is toch de ideale manier?
Ja, dat ziet
manier.
Er zo precieus uit. Ik kon het mij niet voorstellen.
De enige manier om het goed te doen is inderdaad om het op te rollen. Dat maakt natuurlijk dat je met serieuze lengtes zit van kisten. Ja. Maar dat is de enige manier. Vroeger werden ze opgeplooid en met doeken omwonden om zo vervoerd te worden. De handel in de wandtapijten was zeer belangrijk in de 16e eeuw en dat gebeurde dus ofwel te land ofwel via de zee en allemaal dus in grote pakken, plus bovendien moet je ook rekening houden, dus mensen zoals keizer Karel, die nam dus inderdaad zijn wandtapijten of toch een fractie van zijn collectie mee op reis om van de ene locatie naar de andere en dan werden
je
ze
moet
ook
je dat voorstellen, dat al die mensen met alle wandtapijten door heel Europa aan het crossen waren.
Dat gaat over 90 wandtapijten, dat hij meenam. Dus
dat moet een hele karavaan zijn geweest. Roel Jacobs, u hebt ook die jachttaferelen gezien van Karel. We zien daar ook Brussel. Dat is eigenlijk echt een prachtig panoramisch zicht op Brussel. We zien ook de Koudenberg. Kan je even verder uitleg geven? Wat stond er toen al in de stad, in de 16e eeuw, begin 16e eeuw. We zitten rond 1620, 30, al wat later.
Ten eerste, de thematiek zelf is natuurlijk zeer belangrijk, omdat jacht het symbool van de adellijke macht is. Een woud is gewoon een bos dat voorbehouden is aan de adel om te jagen. Want wie kan dieren doden, kan mensen doden, dus bestaat politiek. En daarom is het een reeks van 12 maanden die volgens de jaartelling van toen begint in maart en eindigt in februari. En dat eerste en dat laatste...
En we zien in maart en september, hè? Zo is het. Hè? Ja, voilà.
Ja. En dus er is het eerste tapijt is een zicht vanop de Burchtheuvel naar de stad toe. En het laatste is eigenlijk de kant van Balieplein, de andere kant van het paleis. En in beide gevallen is dat de oudste iconografie van die aanleg, bijvoorbeeld de kapel die keizer Karel dan aan het bouwen is en die als enige bescheiden ambitie had om meer indruk te maken dan de Sainte-Chapelle van Saint-Louis in Parijs, is dan voor de helft gebouwd met een voorlopig dak erop. Ja. Dus je kunt heel exact zeggen wanneer het gebeurd is, tijdens de bouwwerken. Ja. En aan de voorkant, de ingang noemt men het Balieplein, omdat dat afgesloten is met een stenen balie waar beelden staan. De Brusselse liberalen in de 19e eeuw, die zetten damwachten op de Kleine Zavel. De Habsburgers in de 16e eeuw, die zetten zichzelf op de ingang van hun paleis. En dus die twee zichten staan op die, dus dat is uitzonderlijk. Dat we die iconografie hebben, waardoor die tapijten zeer belangrijk zijn.
Als u zo bezig blijft, dan ga ik eens een privéwandeling met u vragen door Brussel. Want dit is echt bijzonder fijn om naar te luisteren. Ik wil nog even terug naar de schilderijen met Veronique Bukken. Als je kijkt naar die eerste werken, Veronique, die doen nog vrij traditioneel aan. Je zou bijna zeggen, ja, dat is heel verwant aan wat de Vlaamse primitieven daarvoor hebben gedaan. Maar plotseling verandert dat bij Pennard van Orlé en zie je ook die Italiaanse invloeden. Maar die man heeft Italië niet gezien. Tenminste, dat heeft men niet kunnen terugvinden. Breugel na hem zou wel naar Italië gaan. Ook Rubens zou naar Italië gaan, zo velen. Hij niet. Hoe komt het dan dat die stijl veranderde?
Van Orlé inderdaad heeft nooit gereisd. Hij is altijd in Brussel gebleven. Maar ik zou zeggen dat Italië is naar Brussel gekomen. Hoe is dat mogelijk? Dat zijn de modellen voor wandtapijten. En bijzondere 10 modellen gemaakt door Raphaël zelf en zijn leerlingen voor de Sixtine Kapel. Ja. En deze heel groot kartonnen voor wandtapijt zijn in Brussel aangekomen rond 1516-17. Ja.
En die moeten zich de ogen uit hun kop hebben gekeken toen ze die kartons van Raphaël hebben gezien. Het is wel een urban legend dat Bernard van Orle zou Raphaël ontmoet hebben. Dat is niet waar.
Nee, dat is absoluut niet waar.
Voilà.
Dat is een legende.
Voilà.
Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is niet waar.
Ja. Wie hij wel heeft ontmoet, en dan moet een ongelooflijke ontmoeting zijn geweest, dat is Dürer. Dürer heeft toen, die heeft zo wat tijd genomen, een soort sabbatical genomen, om door de Lage Landen ook te reizen. Dürer en Van Orle hebben elkaar gezien. Meer nog, Van Orle heeft een diner voor hem georganiseerd. En Dürer was onder de indruk over de gerechten en het feit dat Van Orle niet op een aantal florijnen meer of minder had gekeken. Wat fijn.
Ja, dat is waar. In de maand augustus 1520 kwam Albrecht Dürer naar Brussel. En hij is al een heel benoemde kunstenaar natuurlijk. Hein? En Van Orle bood hem een somptueuze feestmaal aan in zijn huis bij de Sint-Gorikskerke. En Dürer schrijft dat in zijn dagboek. Ja. En we weten dat de festijn was somptueus. En Dürer schrijft dat kost zeker heel veel.
Ja. Weet men wat men toen gegeten heeft?
Nee, dat weten we niet.
Maar Roel Jacobs, jij weet dat misschien. Heb je een idee van wat er op tafel had gestaan?
Nee, ook niet.
Nee?
Er zijn wel getuigenissen uit die tijd van het soort eetmalen die inderdaad fortuinen kosten. Onder andere met allerlei kleine vogels die niet zo gemakkelijk te vangen waren. Er werd echt gewoon met geld gesmeten, hè, want de tafel dient niet om zich te voeden, maar om te tonen hoe rijk mensen.
Ja, dat blijkt ook uit dat fantastische boek van Bart van Loo over de Bourgondiërs. Dat is het ene feestmaal na het ander en dat dient alleen maar om indruk te maken.
Het is politieke communicatie.
Ja.
Maar het is geen sabbatical.
Nee. Het was bij wijze van spreken. Hij kwam hier echt om te studeren.
Nee.
En om de collecties te bekijken.
Hij is vrij lang in Antwerpen geweest bij zijn vrienden. Maar de echte reden is dat hij dat de stad Nuremberg op bevel van keizer Maximiliaan hem een rente moet betalen.
Ja.
En als hij die rente wil, dan moet hij aan de kleinzoon die keizer geworden is vragen dat te bevestigen. En dus de echte reden waarom hij gekomen is was niet Antwerpen waar hij veel vrienden kunstenaars had, maar was Brussel waar de politieke macht zat, waarvan dat hij de bevestiging nodig had. En dat is een beetje het probleem met heel dat Breugeljaar trouwens. Dat is dat men zeer goed weet hoe belangrijk Antwerpen in die periode geweest is. De Antwerpenaren in hun natuurlijke bescheidenheid zorgen daar trouwens voor. Maar dat men veel, veel minder beseft hoe belangrijk Brussel toen geweest is.
Ja.
Het een sluit het ander niet uit natuurlijk.
Want de titel van de tentoonstelling is wel degelijk Brussel en de Renaissance. Oké, Breugel zat eerst in Antwerpen. Kwam toen naar Brussel. Laten we dat even uitklaren. Wat is nu die invloed geweest van Bernard van Orle op Breugel? Heeft iemand daar een antwoord op?
Heel klein, zal ik zeggen. Hè? Bernard van Orle heeft...
Want Breugel moet die werken van Orle toch gezien hebben als hij in Brussel toekwam.
Ja, dat is zeker. In Antwerpen, in Brussel. In de kerken van Brussel zijn verschillende werken van Orle te zien tijdens de 16e eeuw. En Breugel heeft zeker deze werken gezien. Breugel heeft waarschijnlijk ook kartonnen voor wandtapijt gezien. Hij heeft de dochter van Pieter Koeken van Al getrouwd. En Pieter Koek werkte ook voor de wandtapijt. En dus...
Er is een link, hè, want Pieter Koeken van Aals was dus een leerling van Bernard van Orle, wordt dan de schoonvader van Breugel.
Voilà.
De cirkel is dan toch min of meer rond. Ik wil nog even bij Dürer blijven. Ja, Roel, ja, ja, wat?
Nee, nee.
Dus ja, maar je moet je microfoon beter vasthouden.
Hij woont, ja. Hij woont op Sint-Goriksplein. We denken, enfin, we weten dat Breugel nooit in de Hoogstraat gewoond heeft. Hij woonde waarschijnlijk in de Boogaardestraat. Het verlengde van de Boogaardestraat is de Zespenningenstraat. Daar woonde Coxie, die een leerling van die een medewerker van Van Orle was,
ja,
samen met
Michiel Coxie, hè?
Die 90 jaar geworden is, die heel de eeuw doorgedaan heeft. Dus je zit daar met een heel circuit van mensen over 3 generaties, ja, die allemaal in dezelfde buurt wonen, die tegelijkertijd de buurt is waar de grootste ateliers van de tapijtwevers zijn. En wat dat heel belangrijk is, Van Orle, zijn atelier, ligt naast het klooster van de Broeders van het Gemene Leven. En behalve in Vlaanderen, dat de enige plek in de wereld is waar men denkt dat Breugel een boer is, gaat heel de discussie over van waar haalt hij zijn intellectuele bagage. Mm-hmm. En valt voortdurend de naam van die Broeders van het Gemene Leven, die gewoon de buur zijn van de grootste schilder, van een aantal van de belangrijkste tapijtwevers, en van allemaal mensen die over 3 generaties met elkaar verwant zijn en in die buurt functioneren. Ja. Zij maken de eerste drukkerij in Brussel. Zij geven heilige levens uit. Maar zij publiceren Griekse en Romeinse klassieke auteurs. Zij hebben een school die later kapot gaat door de concurrentie met de Jezuïten. Dat is natuurlijk geen volkomen ruzie mee te maken. Maar die in die periode een enorm belangrijke rol speelt. Ja. Dus dat hangt allemaal aan één in feite.
Ja. Terug even naar Dürer. Dus die twee ontmoeten elkaar. Weten we iets van de invloed die Dürer op Van Orle heeft gehad en ook vice versa, Ingrid de Mutter?
Ja, ik denk dat dat zeer voor de hand ligt. Om te beginnen kennen we natuurlijk de werken van Dürer op grote schaal door de gravures die ervan gemaakt zijn. En een van de belangrijke onderwerpen die hij op de markt heeft gebracht, zal ik maar zeggen, zijn passietaferelen. Hij heeft in totaal 3 reeksen van gravures uitgegeven met dit thema voordat hij naar Brussel kwam. En hij heeft ook op het moment dat hij hier was als cadeau, zowel aan Margaretha van Oostenrijk als dan aan Bernard van Orle, op het moment van de diner die werd aangeboden, heeft hij effectief de laatste reeks met kopergravures die hij gemaakt had, cadeau gegeven. Dus het lag voor de hand dat er natuurlijk die onderwerpen invloed hebben gehad. En dan op het moment dat Van Orle een belangrijke opdracht krijgt van Margaretha van Oostenrijk, als zij begint als hofschilder in 1518, is een van de eerste bestellingen die zij doet effectief een belangrijke reeks van wandtapijten, 4 stukken, die worden geweven op een 4-5 jaar en die als onderwerp het passie hebben. Dus vandaar zeker de link. En je ziet ook, als je dingen uit van de gravures bekijkt, is er zeker overeenkomst en overnames. Maar het omgekeerde is effectief ook het gebeurd. Dus we hebben op de tentoonstelling een tekening van Dürer, waarin dat je dus een graflegging, en daarnaast hebben we ook een graflegging van Orle. En de tekening is in 22, dus na zijn bezoek. Dus is zeker de invloed daar juist de andere weg uit opgegaan. Dus van Orle. Hoogstwaarschijnlijk hebben zij gewoon ideeën uitgewisseld van hoe loste dat op of zo.
Ja. Er is ook het gezicht van een wat oudere man getekend
inderdaad.
Door Dürer.
Maar die wordt door veel schilders overgenomen.
Maar blijkbaar zijn dat zo modellen, dat samplen, in die tijd.
Dat is echt een topper, denk ik. Dat is dus een portret van een man in Antwerpen die Dürer gemaakt heeft tijdens zijn verblijf hier. En waar dat het dus bij genoteerd staat dat het een man is van 93 jaar, wat dat dus blijkbaar uitzonderlijk was. We weten dat Michiel Coxie 90 jaar is geworden, maar dat wordt dus elke keer vermeld. Dus dat moet zeker niet de gewone gang van zaken geweest zijn in der tijd. Dus die kop, die sfeerspecifieke kop natuurlijk, met alle trekken van een ouderling, die wordt dus effectief in verschillende schilders hernomen. Dus ook bij Van Orle. En Van Orle is effectief wel, en zeker ook bij de wandtapijten is dat zeer opvallend, die zin voor het, min of niet, ik ga niet zeggen groteske, is overdreven, maar dat realistische. Het zijn niet altijd schone mensen die worden afgebeeld.
Je ziet soms echt wel tronisch.
Ja, je hebt dus heel mooie personages die dan natuurlijk de heiligen voorstellen. Maar dan degenen die de beulen zijn, die worden natuurlijk navenant afgebeeld.
Ja, dat zie je ook heel mooi in die serie wandtapijten. Er hangt hier een heel groot ding, de slag bij Pavia. Dat moet ook helemaal de macht van van Karel illustreren natuurlijk.
Ja.
Die dan ook nog een keer de Franse koning in het gevang kon smijten. Dat moet een onwaarschijnlijk succes geweest zijn. Maar dat zie, daar zitten zo heel realistische zaken in. Die heel gedurfd overkomen ook.
Ja, ja, dat is ook zo. Het is eigenlijk, voor zover dat we natuurlijk kunnen nagaan, uit het leven gegrepen.
Ja.
Die slag van Pavia is in 1531 cadeau gegeven aan de keizer door de Staten-Generaal in Brussel. En dus was natuurlijk om zijn eerste grote overwinning als keizer te vieren eigenlijk. De slag bij Pavia, waar het een beleg van de Fransen hebben doorbroken. En in feite ging het natuurlijk over de betwisting van de Italiaanse staten. En dus daar heeft de Habsburgers het pleit gewonnen. En het mooie aan de reeks is, dat zijn 7 wandtapijten die één groot geheel vormen. En wat natuurlijk uitzonderlijk is dat je daar een eenheid van plaats hebt. Bij manier van spreken, over de 7 wandtapijten gaat het inderdaad over een panoramazicht van die slag die zich voltrekt op een paar weken rond de stad Pavia. En iets gelijkaardigs heb je natuurlijk ook met de jachten van Maximiliaan. Daar heb je ook een eenheid van plaats, namelijk Brussel. Het is natuurlijk minder panoramisch qua totaliteit als die reeks van 7, maar je moet dus elke keer goed rekening houden met de afmetingen van die dingen. Dus die reeks van 7, dat was in totaal 60 meter lang, of 4 meter en half hoog. Hetzelfde verhaal voor de jachten, dat is 73 meter. Hè. Als je dat in een kamer hangt, dan is ze wel vol.
Ja, dan is de boel vol. Het is 17:45. Wat gaat dit snel? Ik wou het Huelgas Ensemble laten horen, want die zullen ook een optreden geven in het kader van deze tentoonstelling. Maar we hebben nog zoveel te bespreken. De belangrijkste portretten, Veronique Bukken, die Bernard van Olle heeft gemaakt, welke zijn die? Want hij schilderde de machthebbers van die tijd. Hè? Dat waren bijna een soort statieportretten die ook veelvuldig werden gekopieerd.
Ja, inderdaad. Bernard van Olle heeft de officiële portretten van Margaretha van Oostenrijk en van de jonge Karel gegeven. En dat was eigenlijk zijn taak als hofkunstenaar. En deze portretten werden op grote schaal gekopieerd en verspreid.
Ja.
En natuurlijk willen alle prominenten uit de entourage van de vorsten ook een portret bij Bernard van Orlé krijgen.
Dus hij krijgt de ene bestelling na de andere, want hij had ook een heel groot atelier. Hè?
Ah ja, inderdaad. Maar naast deze productie heeft hij ook humanistenportretten geschilderd. En we kennen deze benoemde portret van Joris van Zelle.
Dat was George de Zelle, een arts.
De arts van Brussel, officiële arts van Brussel. De stadsarts.
Tegenwoordig hebben we stadsdichters en zo, maar ze hadden toen een stadsarts.
Voilà. Hij is geportretteerd in zijn schrijfkabinet met een groene wandtapijt. En op deze wandtapijt we lezen de naam van Georges de Zelle en ook de naam van Bernard van Orle.
Ja, wat betekent dat er wel een hele grote vriendschap moet zijn natuurlijk. Hè? Sophie Lauwers is er ondertussen ook bij komen zitten, maar ik moet nog één ding vermelden. Uit dat leven van Bernard van Orle. Op een bepaald moment zat die vent in de problemen. Roel Jacobs, jij weet dat misschien, maar hij is beschuldigd van ketterij, omdat hij bij hem thuis had hij een bijeenkomst georganiseerd, waar nogal wat kunstenaars bij betrokken waren trouwens, waar men de leer van Luther had verkondigd. Heeft dat zijn relaties met het hof enigszins beschadigd, weet u dat?
Daar is toch een hypothese dat het zeker een probleem kan gesteld hebben. Maar je moet het een beetje plaatsen in de tijd natuurlijk. We zitten nog in de eerste helft van de 16e eeuw. En dat is een aanhanger van de Augsburgse confessie, dus het latere Lutheranisme. Maar dat debat ligt nog open voor een stuk. En ze zijn vervolgd geworden, maar ze zijn er dan met boetes van afgeraakt.
Maar ze zouden verplicht zijn door een dienstmeid. Dat vind ik dan zo.
Gebeurde.
Ja, zo'n dienstmeid die gaat klikken. Zo. Ja.
Maar daar ook weer, wat dat belangrijkste is, dat is dat de beschuldigden aan de ene kant die mensen zijn van de Sint-Lucas-gilde, schilders, en aan de andere kant weer die tapijtwevers. Dus daar zit het gezelschap gewoon weg bij elkaar. En hebben ze blijkbaar ook genoeg gemeenschappelijke ideeën om samen belangstelling te hebben daarvoor.
Ja. We zullen het hier even bij houden. Ik hoop dat we heel veel te weten zijn gekomen over Bernard van Orle en ook over de stad Brussel. Ik vraag nog even aan Sophie Lauwers, hoofdtentoonstelling van Beaux-Arts, over die eeuw van Breugel en die 16e eeuw, Brussel in de Renaissance. Er is ook zo'n project bij Beaux-Arts, dat heet dan Renaissance 2.0.
Klopt.
Zitten we opnieuw in een soort revival? Want deze stad wordt soms beladen met alle hoofdzonden die er zijn, hè, Sophie Lauwers?
Wel, ja, nee, het is inderdaad onze bedoeling om dat elan, we hebben het hier net allemaal gehoord van Brussel in de Renaissance. Het is wel overduidelijk dat de kracht van de kunsten echt de meest directe weg is naar de hervormingen op politiek, economisch of sociaal vlak. En dat willen we echt wel terug in het leven roepen. En het bedoeling is echt om een institutioneel platform opnieuw te activeren, maar dan voor de hedendaagse kunsten vooral. En wij willen een, Brussel is vooral bekend als de Europese hoofdstad. Veel politieke summits hebben hier plaats. En in het weekend van de Europese verkiezingen gaan wij een Brussels Art Summit organiseren, waar we zoveel mogelijk Brusselse partners bij willen betrekken om effectief die Renaissance 2.0, om Brussel gewoon terug in datzelfde midden van die belangstelling te zetten die toen ook was.
Ik wens het jullie toe. Alle macht voor de kunsten natuurlijk. Toch nog even dit, Sophie. Beaux-Arts nodigt de buren uit, bij wijze van spreken, in Brussel. Met gisteren de opening met de prenten uit de eeuw van Breugel. 150 prenten uit die prachtige collectie van de Koninklijke Bibliotheek. Het Jubelpark mag hier aanwezig zijn. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Beaux-Arts zorgt voor oplossingen, want dat kan blijkbaar niet in die musea van jullie, vraag ik mij dan af.
Wel, ik denk dat dat ook een beetje die Renaissance 2.0 is. Hè. Ik denk dat we echt met, als ik zeg het activeren van dat platform tussen al die instellingen, ik denk dat wij echt wel federerend proberen te zijn en die samenwerkingen zijn echt exemplarisch. Het was al zo in de 16e eeuw en ik denk dat wij gewoon samen alleen maar sterker uit de hoek kunnen komen. En dat is echt wat wij voor ogen hebben. En daarom, je zegt Beaux-Arts, het is inderdaad, Beaux-Arts is hier wel een trekker in, maar het gaat wel over Brussel en niet alleen Beaux-Arts, het gaat over de musea, het gaat over de wetenschappelijke instellingen, het gaat over Wiels, maar ook over Kanaal, het gaat over het ecosysteem dat in die 16e eeuw ook hier zo bloeiend was. En dat willen wij zowel vanuit die instellingen, maar ook vanuit de andere kleinschaligere verenigingen. Vergeet ook niet dat Brussel zich kandidaat wilt stellen voor de Europese hoofdstad van cultuur in 2030.
Maar dat zijn wij toch altijd.
Dat zijn wij altijd. Maar volgend jaar is het wel al bijna 20 jaar geleden van Brussel Bravo. En ik denk dat we daar wel terug aan toe zijn, aan een Brussel Bravo.
Ja. Ja, lieve mensen in de zaal hier, die mooie zaal Bertouille van Beaux-Arts. Ik zou zeggen, geef mijn gasten alvast een applaus. Ingrid de Meuter, Veronique Bukken, Roe Jacobs en Sophie Lauwers. Ja, voor de mensen die thuis of in de auto hebben geluisterd, kom dat allemaal bekijken in Beaux-Arts. De tentoonstelling Bernard van Orle, Brussel in de Renaissance is nog te bekijken tot 26 mei. En voor de mensen hier, die hebben geluk natuurlijk, die kunnen straks al een kijkje gaan nemen. Ik zeg er ook nog bij, als je hier dan bent, ga ook naar die prenten gaan kijken uit de eeuw van Breugel. En daar zie je die fantastische neushoorn die Dürer heeft gemaakt. Het kwam gisteren aan bod. Dürer zit in Nuremberg en schildert een neushoorn die van Portugal eigenlijk naar de Côte d'Azur moet. U moet zich dat voorstellen. Het is een heel raar beest geworden. Goed, vanavond nog een opening van Richard Venlet, Sophie Lauwers. Het stopt hier ook nooit in Beaux-Arts.
Het stopt hier ook nooit. En dus opnieuw die Renaissance 2.0. We willen dat echt doordrijven. We hebben ook Anouk de Klerk, daar hebben we het al over gehad. En vanavond opent effectief Richard Venlet een onwaarschijnlijke tentoonstelling. It's walls, floors, ceilings and windows.
Voilà, maar dat is voor een volgende keer, want het is een paar minuten voor zes en ik heb nog een aantal zaken te vertellen. Elke donderdag zijn er nocturnes, zoals vanavond. En je kan ook via een soort geheime doorgang, dat is helemaal nieuw en echt heel leuk, rechtstreeks van Beaux-Arts naar het ondergrondse complex van de Oude Straten en de fundamenten van het Paleis van de Goudenberg. En dan ook uw museum, hè, Ingrid de Meuter, Museum voor Kunst en Geschiedenis. die stellen speciaal voor de gelegenheid ook nog eens een aantal wandtapijten tentoon. U hebt 30 seconden. Wat zien we daar?
Wij tonen hier in de tentoonstelling het wandtapijt van de Zavel. En we hebben nog een fragment die we in het museum tonen van dezelfde reeks. En dan hebben we een volledige reeks van Jacob. De laatste reeks die we aan hem kunnen toeschrijven, aan Van Orley. En daarvan worden er 2 op de tentoonstelling getoond. En de overige 8 zijn in het museum te zien.
Ja. De omweg is het waard natuurlijk. Hè. En ook het kunstencentrum Rood Klooster, dat doet mij dan weer aan Van der Weijden denken, zet Bernard Van Orley extra in de kijker. Er is een onwaarschijnlijke, mooie en indrukwekkende catalogus. Hij ligt hier op mijn tafel. Hij is bijzonder groot en bijzonder dik, maar ik heb het heel graag gelezen. En er is ook een fantastische stadsgids, hè, Roel Jacobs.
Ja, de mensen van het gewest hebben nu eigenlijk voor de eerste keer onderzoek begonnen om dat allemaal op een kaart te brengen. Ja. En er is een brochure rond de periode van Van Orley. En er komen, zijn een paar andere artikels die op het getouw staan ook. Dus dat is de eerste keer dat we in Brussel beginnen uit te leggen waar is dat nu gebeurd allemaal eigenlijk.
En dan moet je ook gaan kijken naar de Sint-Goedele-kathedraal natuurlijk. Hè, want dat is nu niet aan bod gekomen, maar Bernard Van Orley heeft ook prachtige glasramen ontworpen. Maar ga die dan gewoon in de flash gaan bekijken. Dank u wel voor het luisteren. Tot een volgende keer. Alles voor de kunst. En dank u wel om hier te zijn. Fijn publiek.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.